En ik neem u vandaag mee naar 2 Thessalonicenzen 1, waar Paulus spreekt over de standvastigheid der Thessalonicenzen in geloof en liefde, want dat staat boven vers 3. Waar hij zegt, wij moeten God allen tijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast. En dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Geloof en liefde bloeien. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeenten Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. En dan komt er de rest van het hoofdstuk, een moeilijk gedeelte. Een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, dengenen die u verdrukken en u die verdrukt wordt verkwikking te vergelden. Met ons in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen. En ik mag aannemen dat als je dit voor het eerst leest, dat als u dat voor het eerst leest, dat u dan de draad wel kwijt bent nu. Want waar heeft de man het in vredesnaam over? Want vanaf de omstandigheden van de gelovigen in Thessalonica is hij ineens terecht bij een vlammend vuur wraakdoende over degenen die God niet kennen. Sommigen zijn dan meteen verdwaald al op de jongste dag. En hoe je dat in een paar zinnen kunt doen, dat is dan toch wel knap, lijkt mij. Het lijkt wat ingewikkeld. En toch valt het wel mee. Maar, en ik probeer dat snel te zeggen, maar dit is de 2e Thessalonicense brief. Dus als je het niet begrijpt, is het misschien wel omdat je de 1e Thessalonicense brief gemist hebt. En daar heb ik het niet eens over 2 Thessalonicense 2, want daar wil ik het niet eens over hebben. Maar dat is helemaal problematisch. Hè? Een discussie daarover kom je ook nooit meer uit. Als je daar één keer je in verdiept, dan kan je het hoofdstuk niet eens meer lezen. Zo moeilijk wordt het dan. En toch valt het best wel mee. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4, het beroemde gedeelte. Dat zegt, de Heer zal nederdalen. Sterker nog, vers 16, de Heer zelf zal nederdalen. En ik zei, ik doe het kort en ik meen het. De Heer zelf zal nederdalen. Wij weten wanneer hij zal nederdalen. Dat is namelijk aan het eind van de 70e week van Daniël. En dan zal hij zijn voeten zetten te 10 dagen op de Olijfberg, die dan zal scheuren. En dan zal een gelovig overblijfsel daaruit vluchten naar de woestijn. Dit is Zacharië 14 en dan Handelingen 1. Dat wil zeggen, hemelvaarsdag, deze Jezus die gij hebt ten hemel zien opvaren, zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien opvaren. Wij weten wanneer dat is. Dat is na 70 weken en er staat er nog steeds één op de plank. Of op de lat, waar hij maar staat. Maar hij staat ergens. Ik bedoel, die 70ste week moet nog beginnen in de toekomst. En aan het eind daarvan, nee, niet aan het begin, aan het eind daarvan zal de Heer nederdalen enzovoorts. En zelfs redelijk publiekelijk met een bazuin en met de stem des aartsengelsen met de bazuin gods. Die dingen ga ik nou niet in. Ga erop, de Heer zelf zal nederdalen, maar let u op. Maar eerst, een excuus dat ik het woord eerst in de zin verschuif. Dat doe ik gewoon om het duidelijker te maken. Niet om er wat aan te veranderen. Maakt het alleen duidelijker. Maar eerst zullen die in Christus gestorven zijn, opstaan. En daarna, en dat sluit bij elkaar aan in alle gevallen, eerst en daarna. En daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, zullen in punt destijds veranderd worden. Maar dat was de variant van 1 Korinthe 15. Die ik probeer niet aan te halen nu, maar toch. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen, met kracht weggenomen worden, want dat woord is het. Opgenomen is een beetje te rustig, die vertaling, maar vooruit. Het is met kracht weggenomen, ook niet wegrukken is te veel plotseling geweld. Die woorden gebruik je dan niet. Het is wel geweld, maar in de zin van kracht. Het is met kracht weggenomen. Dat is met de kracht waarmee je alle dingen aan zich kan onderwerpen. Dat is de kracht uit Filippenzen 3. Maar die wilde ik nou ook niet aanhalen, maar die zou je ernaast moeten leggen dus. Hè? Maar zoveel tijd nemen we niet. Het gaat mij erom. De Heer zelf zal nederdalen, maar eerst zullen wij opgenomen worden in de wolken. De vraag is welke wolken? Lijkt me een goede vraag. En het antwoord is, dat zijn de wolken waaruit de Zoon des Mensen zal verschijnen in de toekomst. Deze is met dank aan Daniel 7, rechts onderaan de bladzijde helemaal. De Zoon des Mensen, een als de Zoon des Mensen, komen door de wolken des hemels. En het zijn ook de wolken dus van Handelingen 1 opnieuw. Want hij verdween in de wolken, een wolk onttrok hem aan hun gezicht. En toen zeiden die twee mannen in witte klederen, hij zal al zo wederkomen. Uit die wolken dus. Heb je dat nog? Het idee is uit een gesloten hemel. En in die dagen leven wij. Och, dat gij de hemelen scheurt en dat gij nederkwaamt. Maar dat staat in Jesaja. Maar die wolken zijn dat. En dus, wij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, maar die uitdrukking, de Heere tegemoet, impliceert wat er eerder al stond, namelijk de Heer zelf zal nederdalen. Maar voordat hij nederdaalt, ja, daarna kan niet en hoeft niet, maar voordat hij nederdaalt gaan wij hem tegemoet, zodat wij in het vervolg hiervan altijd met de Heer zullen wezen, dat is wat er staat, maar dat betekent dat we dus met hem zullen wederkomen, dan wel met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En als u dan nog parallelteksten nodig hebt, oké, dan wordt het gewoon Romeinen 8. Heel de schepping wacht op het openbaar worden van de Zonen Gods. En uit de context daar blijkt wie dat zijn. Dat zijn namelijk wij die nu nog kinderen zijn en wij wachten, ook wij wachten, de wereld wacht, maar wij wachten ook, wij wachten op de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. De schepping wacht niet op de opname van de gemeente, de schepping wacht op de komst van de gemeente, de wederkomst van Christus met de gemeente. Dat is wat het is. En als u mij vraagt, ja, het staat er glashard. Ik heb daar echt geen problemen mee. Weet je waar ik problemen mee heb? Dat is jammer genoeg dat ik dat nou zeg, maar waar ik problemen mee heb, is altijd met die klassieke, ook uit mijn traditie afkomende termen over, dan komt de Heer in de lucht om ons op te halen. Ik had bijna gezegd, komt hij ons tegemoet in de lucht, maar zo ligt het natuurlijk niet. En zo heb ik hem ook nooit gehoord. Maar daar komt het dan wel op neer. De Heer komt eerst in de lucht voor de gemeente, dan komt hij later voor Israël en dan nog later enzovoort. Maar zo leert de Bijbel dat niet. Hij komt niet zijn gemeente halen, wij gaan hem tegemoet, want hij komt naar de aarde om de aarde, de volkeren, te oordelen. Om zijn koninkrijk te openbaren. En dan gaan we weer. Wat is de gemeente ook alweer voor een ding? Ja. De gemeente is dat lichaam van Christus. U weet wel, niet de bruid. Waar we het laatst over hadden. Maar is het lichaam van Christus. Maakt deel uit van de Christus. Is Efeze 1 vers 3. In Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Enzovoorts. En als in de toekomst de Christus verschijnt, wij noemen dat zijn wederkomst, dan verschijnt hij met heel zijn gemeente. Dat is onze toekomst, begrijp je me goed? Naar Bijbelse maatstaven, en hiermee kom ik tegemoet aan heel wat discussie, naar Bijbelse maatstaven, onze toekomstverwachting is officieel niet de opname van de gemeente, hoewel dat op het programma staat. Maar onze toekomstverwachting is onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Impliceert, wij gaan hem dus eerst tegemoet, anders kan het niet. En dat is dus wat er staat in een paar bijzinnen, min of meer, maar dat is wat het is. En als u daar teksten voor wil hebben, even kijken. Ja, die heb ik wel bij de hand, denk ik. Nou ja, in de eerste plaats hebben wij natuurlijk in Daniël 7, omdat ik die al noemde, in Daniël 7 hebben wij... Oké, het is een visioen, het is beeldspraak, maar dan blijft het toch. Dus één en punt twee, ja, het is het Oude Testament, dus als het over de gemeente gaat, dan blijft het altijd bedekt. Maar dat hoeft ons niet te hinderen. Daar zien wij verschijnen in vers 13, ziet Daniël althans verschijnen in de nachtgezichten, ziet hij verschijnen, één die kwam met de wolken des hemels als eens mensenzoon. En een staat er niet, het is gewoon als mensenzoon. En dat is Ben-Adam, dus dat kan je beter vertalen met zoon des mensen en nog beter als zoon van Adam. Maar goed, u weet wie het is. En hij kwam tot de oude van dagen, namelijk ze deden hem voor dezelfde naderen. En aan hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk enzovoorts. En er staat niet eens een verwijzing bij naar Openbaring, maar er is ook eigenlijk geen begin aan natuurlijk. Want ja, daar vind je dat, hè. Hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk dat hem alle volken, natie en tongen, schare natie en tongen is het in Openbaring. Hem zouden eren en zijn heerschappij, zijn eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden, want het is maar niet een rijk van 1000 jaren, het is een eeuwig koninkrijk, hè? Dat weet u. Hè? Maar waar het over gaat is, dat hier staat in vers 18, maar de heiligen der hoge zullen dat koninkrijk ontvangen. En toen raakte men van slag, want de hoge, wat voor hoge? Hoge wat? Toen hebben ze ingevuld plaatsen. Maar ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik zoiets lees, dan ben ik ogenblikkelijk in Efeze terecht, waar je diezelfde discussie hebt over het begrip hemelse. En toen hebben ze ingevuld hemelse gewesten. En hoge en hemelse is in principe goed met elkaar te vergelijken, maar men zit met een zelfstandige naam dat er nog achter moet. Maar waar we nu zijn, in Efeze 1 en wat er verder volgt, ja, daar moet je dan ook wezen. Want het gaat natuurlijk gewoon over de gemeente. Die heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk bezitten. Die hoge heiligen. En waarom dat er cryptisch staat? Ja, ik zeg, als je één keer vaststelt dat het cryptisch is en dat het niet duidelijk gezegd wordt over wie het gaat, dan weet je over wie het gaat. Want dat is nou eenmaal... Zo met gemeentelijke waarheid in het Oude Testament. En nog even eerder, nu we hier zijn. In ditzelfde visioen staat in vers 9, dit zag ik over die wereldrijken. Dit zag ik. Totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen in brandend vuur. Dus je bent zo weer in Openbaring 1. En dan staat er, een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Vers 10, duizendmaal duizenden dienden hem. En dat is voordat zijn koninkrijk op aarde openbaar wordt, want dat is pas vanaf vers 13. Duizendmaal tienduizenden stonden voor hem en duizendmaal duizenden dienden hem, allemaal in vers 10. Het gericht zette zich, dus de rechtbank gaat zitten, en de boeken werden geopend. En toen was de vraag, wie zijn die duizenden en tienduizenden? En het antwoord is, het zijn degenen die gaan zitten. Het is het gericht. Het is de rechtsprekende vergadering van de koning. En zo'n ding, excuus voor de uitdrukking, maar zo'n ding heet een ecclesia. Of weet gij niet dat wij, schreef Paulus aan de Corinthiërs, weet gij niet dat wij de engelen zelfs zullen oordelen? En meer op zijn plaats hier is, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Is dat 1 Korinthe 6?
Ja.
Nou ja, dat bedoel ik. Hier is sprake van de gemeente, alleen die termen worden niet gebruikt. Maar je blijft zitten met de vraag, hoezo? Die tronen werden gezet, zijn er dan nog meer tronen in de hemel? Behalve die van de Heer zelf? Het antwoord is ja, het is de uitbeelding van Christus en de gemeente in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar waar de gemeente officieel en noodzakelijk in het Oude Testament verborgen is, gaat die gemeente schuil achter deze termen. Maar het wordt wel geopenbaard in bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 12. Die verwijzing had ik er graag naast gehad, maar die mis ik. Als er dan een verwijzing onder moet, dan graag naar Hebreeën 12. Want daar lezen wij dat u en ik, wij namelijk, zijn gekomen tot, namelijk toegevoegd aan, dat wij zijn gekomen tot, vers 23, de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de rechter over allen zijn wij gekomen, en tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en bovendien, vers 22, wij zijn gekomen natuurlijk tot de berg Sion, de ontastelijke berg, en de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem, en de vele tienduizenden, tien staat er niet in de Statenvertaling, maar in latere vertalingen wel. Dat is een kwestie van tekstus, receptus en correcties daarop. Maar het staat recht. Tienduizenden der engelen. Welke tienduizenden engelen? Die uit Daniël 7 en een andere verklaring voor de uitdrukking is er niet. Wij zijn die engelen. De gemeente gaat schuil achter die term. Waarom ook niet? Engelen betekent boodschapper. Een eventueel hemelse wezen, hemelse boodschapper dan. Maar dat zijn wij en zullen wij zijn nog in de toekomst meer dan vandaag. En daar gaat het maar om. Voorts, na deze twee teksten, hebben wij enige uitspraken in de Bijbel waarin gezegd wordt dat de Heer zal komen met één gezelschap. Er staat er heel vaak dat Christus komt, dat de Heer komt, dat de Messias komt, maar hij komt niet alleen. En dan blijft de vraag, maar wie neemt hij dan mee in vredesnaam? En het antwoord is, ja, de gemeente. Maar ja, als je dat in het Oude Testament leest, ja, dat is daar niet geopenbaard, dus blijft dat onduidelijk. En het aardige ervan vind ik persoonlijk, dat als dat in het Nieuwe Testament staat, wordt het geciteerd uit het Oude en dan blijft het onduidelijk, maar dan moet je het uit de context begrijpen. Zo simpel is het. Want het is niet ingewikkeld, dat is gewoon simpel. Maar goed, ik zal u wat geven, ik weet niet of ik compleet ben, dat zal wel niet, maar ik neem u mee naar Deuteronomium 33. Deuteronomium 33, vers 2, daar gaat het over de wederkomst van Christus. In een merkwaardige inleiding tot een nog merkwaardiger hoofdstuk. Maar vooruit. Hij zeide dan, 33 vers 2, de Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieder opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. En Seir en Paran, nou, daar ligt Petra. Zie? Sinaï niet, dat ligt iets zuidelijker, zal ik maar zeggen. Maar het is eigenlijk zo, Israël werd verlost uit Egypte en kwam bij Sinaï, kreeg de wet. En voor het Kanaan inging, was het bij Seir, dan wel Paran, dan wel Petra, dan wel bij Bosra, Edom, en hoe het maar heten mag. Onder het slangenmonument, toe maar, zoiets. Ga ik niet op in. Maar hij komt en er staat het, God is gekomen, de Heer zal komen met tienduizenden der heiligen. Dat is dus bijna hetzelfde als in Hebreeën 12, alleen hier heet het niet engelen, maar heiligen. De Heer komt, zal komen, ja, het is vertaald in de verleden tijd, zo van het is al gebeurd, maar het is een profetie over de toekomst, of de komst van Christus. En in het bijzonder ook over wat eraan vooraf gaat met betrekking tot de 12 stammen van Israël. Maar dat is ons onderwerp niet, Thomas. Maar het gaat erom dat er staat, hij komt, het is Deuteronomium, hè? Dat is heel vroeg, dat is Mozes. Hij komt met zijn tienduizenden heiligen. En daarna schiet ik meteen het hele Oude Testament door naar Zacharië 14. Dat is dat beroemde gedeelte over, hij zal te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal de berg scheuren en hoe het maar was ook alweer. En dan vers 5, dan zult gij lieden, het overblijfsel uit Jeruzalem, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, dat wil zeggen het was door de gescheurde Olijfberg, want deze vallei der bergen zal reiken tot een gereserveerde plaats, zoals Openbaring 12 ook zegt, in de woestijn, een toebereide plaats, Petra, Sela. En gij zult vlieden gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En dan komt er een losse zin tussendoor. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Dat wil zeggen, dan zal de Heer komen, teruggrijpend op de 10 dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Maar er komt nu een toevoeging, in dit ene zinnetje, al de heiligen. En niet eens met hem, zo van dat heb ik ook nog te vertellen, maar het is een uitspraak eigenlijk van de profeet, officieel gericht, tot de Heer zelf. Zo van, daar gaat de rest niks aan, maar even onder ons, al de heiligen met u, natuurlijk. Maar net alsof het niet geopenbaard wordt, om zo te zeggen. En eigenlijk, dat gebeurt ook niet. Want de vraag blijft, wie zijn die heiligen dan die met de Heer zullen komen? En mijn antwoord is, dat zijn die uit Deuteronomium 33 vers 2, die ik zojuist met u las. En dan weet je het nog niet dus eigenlijk. Als je niet meer hebt dan het Oude Testament, weet je het nog niet. Nou ja, misschien Gods gunstgenoten. Uit de psalmen, de tzadikim. Waarvan de Joden dan weer niet weten wie het zijn. Ik vind het wel grappig altijd. Maar het is de gemeente natuurlijk, hè. En in het Nieuwe Testament worden dit soort uitspraken aangehaald in, en dan zijn we maar een paar bladzijden verder, in Matteüs 13. Matteüs 13 vers 41. Daar lees je in de gelijkenis van het onkruid, hoewel het natuurlijk ook is van het onkruid en van het kruid. Wat niet on is, de tarwe zal ik maar zeggen. En dan staat er, de zoon des mensen, en bedenk dat de term uit het Oude Testament komt, en dan dus uit Daniel 7. De zoon des mensen zal zijn boodschappers, zijn engelen uitzenden, en waar komen die nou ineens vandaan? En zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. En dan nog één, vers 43, dan zullen de rechtvaardigen blinken. Ik kijk even, en inderdaad zeg, er staat een verwijzing naar Daniel 12, vers 3. Die vind ik mooi, want als ik die zou bespreken, zou ik meteen zeggen, die rechtvaardigen daar, de leraars zullen blinken, enzovoorts. Ja, dat is de gemeente weer. De heilanden, de leraars, of hoe ze daar maar genoemd mogen worden, in nogal wat schriftplaatsen overigens. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Kijk, dit slaat op de gemeente. Zowel die engelen, die boodschappers, die Israël geacht worden te verzamelen. Want ja, straks moet het evangelie gepredikt worden, gebracht worden. En dan gepredikt. Gebracht worden eerst aan heel Israël. Nou, eerst aan twee, maar vervolgens aan alle stammen van Israël. En aangezien de gemeente het instrument is waarvan God zich zal bedienen, de Raad van Oudsten, om Israël tot zich te verzamelen, is het dus de gemeente als koninklijk en priesterlijk volk die als eerste opdracht, de belangrijkste opdracht heeft, het brengen van het woord Gods aan de Israëlieten. En het vervolg daarop is het verwijderen van, zijn, van degene die in het koninkrijk niet thuis horen, maar daar heb ik het zo nog over. Dus ik ga eerst even verder. Het gaat mij maar om dat die schriftplaatsen leren, de Heer komt, maar niet alleen. Hij heeft een heel gezelschap bij zich en ze hebben ook wat te doen. En dan sla ik even om naar Matteüs 16, vers 27. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn. Merkt u dat het woord heiligen vervangen is geworden door engelen? Vers 27 van Matteüs 16. Hij zal komen met zijn engelen en alsdan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen, want dat is de tijd van het oordeel. Dat is waar 2 Thessalonicenzen 1 over spreekt en waar we over lazen, maar ik heb het snel losgelaten. We komen vanzelf wel terug. Maar hier staat dat ook. En dan hebben wij 24, dat wil zeggen Matteüs 24, natuurlijk, vers 30 en 31. Ik vind het best wel leuk om dat eens een keer achter elkaar zo te doen. Snel die versen bij elkaar zetten, terwijl je de echo van de ene nog hebt, dan heb je de andere. Valt erin, hè? Ja. Als dan, vers 30. Terstond na de verdrukking van die dagen, aan het eind van de 70ste week, en dan vers 30. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde of van het land wenen, en zullen de Zoon des Mensen, zien komende op de wolken des hemels. Dat is de Zoon des Mensen uit Daniël 7, het zijn de wolken des hemels uit Daniël 7, toch? En hij komt op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En als u het mij vraagt, die grote kracht en heerlijkheid drukt zich in het bijzonder uit in vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden, want die zijn zijn kracht en heerlijkheid. En nog meer los daarvan, als u mij vraagt, wat is dat voor een teken? Dan zeg ik, nou, ik denk dat dat teken is dat de Heer komt met die hele gemeente. Dat dat in zichzelf het teken is. Zoals rond kerst gezegd wordt, terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers. Dat is het. En op zich is dat een voorafschaduwing natuurlijk. Een uitbeelding van de wederkomst van Christus. Ja. Maar goed, het is nog lang geen kerstvers. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En als u mij vraagt, sluit u netjes aan bij Matteüs 13. Want die engelen, dat zijn wij. Wij zouden tot de wereld oordelen. Het onkruid eruit halen. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zullen zijn uitverkorenen Israël verzamelen. Hoe? Door hen te onderwijzen. Als engelen. Als hemelse wezens, die uitgezonden worden ter behoeve van degene die de zaligheid werven zullen. Dat staat in Hebreeën 1, maar in een iets ander verband natuurlijk. Maar het beginsel blijft hetzelfde. Zie. En dan hebben wij hoofdstuk 25, vers 31. En wanneer de Zoon des Mensen, daar heb je hem weer. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Soms denk ik, zal ik en eens lezen als namelijk. Hè? Maar ja, misschien mag het niet, maar toch. Wanneer de Zoon des Mensen komen, zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Zie, en wie zijn dat? Ja, als u mij vraagt, de gemeente. Want vervolgens gaat het over, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Er staat ook boven een stukje het oordeel. Het is het oordeel over de volkeren. En wij weten dat wij, de wereld, de volkeren, zullen oordelen. Dus je weet wie dit zijn. Dit is de uitbeelding van de gemeente. Zie? We komen met de Heer om samen met hem als zijn ecclesia, zijn koninkrijk op aarde te vestigen. En dan heb ik Marcus 8, vers 38, het allerlaatste zinnetje, wanneer hij zal komen, de Zoon des Mensen namelijk weer, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige boodschappers, engelen, hemelse wezens. En dan hebben wij nog, en dat vind ik persoonlijk een heel mooie altijd, die van Johannes 1, vers 51. Niet zo lang geleden hebben we die eens aangehaald, meen ik. Voorwaar zeg ik u lieden, vers 52. Gij zult de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmen en nederdalen. Op de Zoon des Mensen en let op de volgorde van opklimmen en nederdalen. Als het over engelen in de traditionele zin van hemelse wezens zou gaan, zouden ze moeten nederdalen en opklimmen. Maar het is hier opklimmen en nederdalen. En daar vind je dus de roeping en daarna de komst van de gemeente uitgebeeld, naar aanleiding van de situatie van Jacob en de steen in Bethel enzovoort. Dat was aan het begin van zijn 20-jarig verblijf buitenslands bij de andere tak van de familie. Moet ik nog meer zeggen? Nee, hè? Dat is wel duidelijk. Hè? Dat is onze bedeling, uiteraard. En vandaar komen wij vanzelf in 1 Thessalonicenzen 3. 1 Thessalonicenzen 3, vers 13. Opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Toewijding aan de dienst van God namelijk. Voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Met zijn gemeente dus. De volgende zou zijn 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. Dus één bladzijde omslaan. Want er wordt gesproken over de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Met de engelen zijn er kracht. En macht en heerlijkheid denk ik er altijd bij. Maar daar kom ik straks nog wel even terug. En vervolgens heb ik dan Judas. Het briefje van Judas. Dat is in vers 14. Ontleend naar het schijnt aan Henoch, waar staat, zie, de Heere is gekomen, of komt, of zal komen. De Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. En dan, om dit rijtje dan maar te besluiten, heb ik nog voor u openbaring 19. Er zijn er al meer, maar toe maar. Openbaring 19, want in openbaring 19 ben je niet maar aan het eind van de 70ste week, maar nog 33 jaar verder. Dat wil zeggen, niet meer in Matthäus 24, maar in Matthäus 25 vers 31, wanneer de Zoon des Mensen komen zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, definitief, bij de aanvang van de 1000 jaar enzovoorts. Bij een herbouwd Jeruzalem en Babel is zojuist verwoest, uitgebreid vermeld in 17 en 18 en het eerste deel van 19, de hoofdstukken hier in openbaring. En dat is dan gebeurd, vandaar kom je bij de bruiloft des lams, zo heet dat. Dat is in vers 7, maar dan als toelichting vers 11, ik zag de hemel geopend en ziet een wit paard. En die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. Hij houdt zich aan zijn woord en komt dat vervullen, doet wat hij beloofd heeft. En is dus goede tieren, want zo heet zoiets. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, namen en titels. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. Natuurlijk, het is de Zoon des Mensen. Dat is letterlijk de Zoon van Adam. En Adam betekent rood. Om het iets moeilijker te maken, er staat er, wie is het die van Adam komt? Edom. Dat maakt geen verschil hoor, Edom of Adam. Schrijf je net zo, dat maakt echt geen verschil. Adam, Edom, rood, met bloed besprenkelde kleden, klederen van Bosra of wat het maar was. Natuurlijk is rood zijn kleur, ja, van kracht namelijk. Oh, het staat er zelfs bij. Jesaja 63 wordt zelfs naar verwezen, zie ik. Mooi. Dat met bloed geverfd was en zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Ik vind dat als je zegt, de Heer Jezus is toch het woord Gods. Dan zeg ik, punt 1, ja, dat is een metafoor hoor, dat is beeldspraak. En als je er een tekst bij wil hebben, moet je niet beginnen met Johannes 1 vers 1, want dat vind ik minder geschikt. Je moet beginnen met Openbaring 19 vers 13. Daar staat het rechtstreeks, hij is het woord Gods. Om dezelfde reden, hij geeft de gestalte aan alle beloften Gods, zoveel als er zijn, zijn in hem ja en amen. En waar het woord de uitdrukking is van iemands wezen, zo is Christus de uitdrukking, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En daarmee heet hij dus het woord Gods. Dat is hoe het zit, maar dit is beeldspraak. Prachtig overigens, maar doe maar. Maar er staat achter, want daar gaat het om vers 14. En de Heer legers in de hemel, gewoon, de Heer legers, hoezo? De Heer legers in de hemel volgden hem op witte paden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. Gebruikelijke kleding voor de rechtvaardigen die hun klederen gewassen hebben in het bloed des lams. En hoe het maar heet in de diverse schriftplaatsen, ook hier in Openbaring. Maar het gaat erom dat er staat, en de Heer legers in de hemel volgen hem. Dat is de gemeente uiteraard, die betrokken is in de openbaring van Christus. En als ik het nou nog eens zou moeten noemen, zou ik gewoon noemen Romeinen 8. Want de hele schepping is in barensnood en wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Zie? En daarna staat het dat wij dus ook wachten, ook wij zelf zijn in open zalen geworden en hoe dat maar heten mag. En wij wachten op onze aanstelling tot zonen, onze zoonstelling. Ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam. Zo staat het daar. En dat gaat dus over precies hetzelfde. Onze toekomstverwachting is dus in essentie, logischerwijze, dezelfde als die van de Heer Jezus Christus zelf. Namelijk, ooit zal hij als de koning in heerlijkheid zich manifesteren en zijn rechten opeisen en uitvoeren. In zijn wederkomst en zijn koninkrijk vestigen. Dat is die heerlijkheid die hem voorgesteld was. Om welke reden hij dit kruis heeft gedragen en de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand Gods. Hebreeën 12, de eerste verse en zo verder. Zijn wederkomst. En dat geldt voor ons precies hetzelfde. Alleen wij gaan hem dus eerst tegemoet. Dat is een spectaculaire gebeurtenis wat ons betreft. Dat vind ik ook, ja, dat vind ik heel wat. Het is wel iets om naar uit te zien, vind ik wel. Maar in het grote geheel is dat niet onze toekomstverwachting. Onze toekomstverwachting is dat we met de Heer geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Heb je dat nog? Ja, ja. Ik ga toch even naar Romeinen 8. Romeinen hoofdstuk 8. Kijk, het schriftgedeelte heeft geleden onder het niet erkennen, niet herkennen van het verschil tussen kind en zoon. Wat toch wel wat vreemd is eigenlijk, maar ja. Aan de andere kant, ja, wat wist men in die dagen van de Bijbel? Nog. Of weer. In 16 zoveel. We worden geacht dat te herdenken, geloof ik. Was dat van het jaar of volgend jaar pas? 400 jaar sinds Dordrecht? Was dat dit jaar? Heb ik wat gemist, het kerkelijke jaar?
Nee, voor mijn Bijbel staat 1618,
1619. Oh, dat kan allebei nog. Ik geloof dat ze officieel volgend jaar dat gedenken, de eerste synode van Dordrecht. Nou ja, misschien hebben we het er dus nog eens ooit over. Want het gaat over de aannemen tot kinderen bestaat niet in de Bijbel. Die term bestaat niet. Als je hem tegenkomt, dan is het verkeerd vertaald. Het is zonen, aanstelling tot zonen. Ja, zoals in 8 vers 15, in vers 16 heet het kinderen, in vers 17 heet het kinderen, maar er staat het woord aanstelling ook niet bij. En in vers 21 heet het ook kinderen, want dat zijn wij nu nog, kinderen Gods. Maar wij wachten, het schepsel wacht vers 19, wacht op, reikhalzend, met opgestoken hoofden. Reikhalzend, verwacht de openbaring der zonen, dat is wat er staat, Gods. En van ons staat in vers 23, wij zuchten in onszelf, verwachtende, ook wij wachten dus, wij verwachten de aanstelling tot zonen. Het is eigenlijk nog korter, het is gewoon één woord, zoonstelling. En dat is bij de verlossing van ons lichaam en dat is bij de opname van de gemeente uiteraard. De doden zullen opstaan en wij zullen veranderd worden. Dat is de verlossing van ons lichaam. En daarna zullen die zonen geopenbaard worden, dat is in de wederkomst van Christus. En dan nog wat, vers 18, want ik houd het ervoor, ik reken, staat er, logizomai. Ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, niet is te waarderen, waarde bepalen, wegen. Niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik ben geneigd het vers te lezen als volgt. Het weegt niet op tegen de heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. Want dan past die beter in de gehele context. Het schriftgedeelte gaat namelijk niet over dat heerlijkheid in onze richting naar ons zal geopenbaard worden. Het gaat over dat wij verheerlijkt zullen worden met Christus en met hem geopenbaard zullen worden aan de wereld, aan de volken. Heb je dat nog? Maar dat is de gedachtegang die de vertalers zeker niet gekend hebben en dus ook niet herkend kunnen hebben. En niet alleen de vertalers, maar tot in onze dagen is het nog steeds het grote probleem. Wat is de gemeente ook alweer, weet u nog? Het lichaam van Christus, die zal geopenbaard worden in de toekomst. Het gaat dus over heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. Men lezen 1 Korinthe 15, wij zullen een verheerlijk lichaam ontvangen. En niet allemaal met dezelfde verheerlijkheid, dat dan weer niet, maar toch allemaal een verheerlijk lichaam. En dat moeten we hebben, anders kunnen we niet erven, want vlees en bloed erven niet. En dus moet het eerst veranderd worden. Dat is de uiteenzetting. Nou, dan ga ik snel terug naar 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen, waar in vers 4 gesproken wordt over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Dat is zwaar, maar zij zullen ervoor beloond worden. Het is namelijk een indicatie, dat woord staat er ook, indicatie. Zo goed als letterlijk, ik ben niet goed in Grieks, maar ik weet ook niet of ik het hier, ik heb het niet bij de hand, maar dat woord staat er. Een indicatie, een aanwijzing, een digit, een vinger, een indicatie. Een aanwijzing, een indicatie voor Gods rechtvaardig oordeel. Met als resultaat dat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. De erfenis namelijk. En we hebben het wel eens vaker gehad over dat dit woord waardig gebruikt wordt voor kinderen Gods, voor wedergeboren mensen. Bent bij de hand, die wandelen zouden waardiglijk goden. Dat is 1 Thessalonicenzen 2 vers 12. Dat ze zouden wandelen waardiglijk het evangelie van Christus. Dat is Filippenzen 1 vers 27. Dat zij zouden wandelen waardig de roeping waarmee zij geroepen zijn. Nou, wij dus. Efeze 4 vers 1. Dat zij zouden wandelen waardiglijk den Heere. Colossense 1 vers 10. En hier staat dat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods, die erfenis dus. En in vers 11 staat dus die van hetzelfde hoofdstuk, hier, 2 Thessalonicenzen 1 vers 11, dat onze God u waardig achtte de roeping. Enzovoorts. En dat waardig zijn, dat geldt voor De samenstelling, de erfenis, de heerlijkheid die wij zouden ontvangen, of hoe dat maar heet. En je zou naast deze versen 4 en 5 van 2 Thessalonicenzen 1 met gemak kunnen leggen, dus Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden. En dus die zonstelling, heerlijkheid enzovoorts. Want God zal dat vergelden, dat is het volgende vers. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, dengene die u verdrukken. En dat zal hij doen, wanneer dan ook, ooit, onder het motto, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden. En langs de andere kant, en u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden, maar dat staat er niet meer tussen, maar die heb ik u wel gelezen dus straks. En u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden met ons. En wanneer zal dat dan zijn, die vergelding, dat oordeel? Dan staat erachter, in de openbaring van de Heer Jezus. Daar moet je meteen bij begrijpen dat dat impliceert dat de Heer zich tot dan verborgen houdt. Want openbaring is het tegenovergestelde van verberging. Er staat een boel, hè? En er staat er meteen achter, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijn er kracht. Met wie? Met ons. Daar gaat het over. En als je dat niet herkent, ja, dan zeg ik wat ik net toch ook zei, dit is 2 Thessalonicenzen. De kans is groot dat je 1 Thessalonicenzen gemist hebt. Waar staat de Heer zelf zal nederkomen, maar eerst gaan wij hem tegemoet. Dat is de opname van de gemeente. En hier wordt dat niet expliciet gezegd, maar wordt dat geïmpliceerd, logischerwijs. Hij komt met ons. En daarmee is ook meteen verklaard dat hij verkwikking zou vergelden aan ons die verdrukt worden enzovoorts. Hij zal recht doen, hij zal belonen, om zo te zeggen, voor de vervolgingen en de verdrukkingen die wij verdragen. En dan komt hij weer, want we zijn verzekerd dat de lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons. Die zal geopenbaard worden. Kortom, onze tijd komt nog en de zijne dus in de eerste plaats. In de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, met de engelen zijn er kracht. Het is een beetje goedkoop om het te vertalen met zijn krachtige engelen. De engelen, namelijk zijn kracht, vind ik trouwens meer voor de hand te liggen, omdat je dan gewoon het zelfstandig naamwoord intact laat en het niet vervangt door een bijvoeglijk naamwoord. De engelen zijn een kracht, die engelen die zijn kracht zijn. U weet toch, de vrouw is de heerlijkheid van de man. De gemeente wordt beschreven als, niet als de bruid, nee, als de vrouw wel in Efeze 5. En de gemeente is de heerlijkheid van Christus. Maar ik meen dat ik niet zo lang geleden u dat eens verteld heb. Je hebt die teksten van me gekregen, toch, of niet? Of was jij dat niet? Over de heerlijkheid. Olaf, de gemeente is de heerlijkheid van Christus en Christus is de heerlijkheid van de gemeente. Maar toch maar.
Ik kan het allemaal doorsturen. Ik heb niet gescand. Mocht ik even lijken, dan kan
ik het doorsturen. Er zijn 2, 3 A4'tjes of zoiets. 3. Ik heb ze hier ook, weer. Hoe staat het, hè? En dan staat er in vers 8, hij komt met zijn engelen, de engelen zijn hij kracht, dat is met de gemeente, met vlammend vuur, wraakdoende, over degene die God niet kennen. Dat vlammend vuur, vergis u niet, dat is ook niet wat de apostel hier bedenkt, maar het is netjes ontleend aan bijvoorbeeld Psalm 21 vers 10. Ik zoek hem niet op, zoveel tijd gun ik me niet. Maar ik roep het wel natuurlijk, Psalm 21 vers 10 en Psalm 50 vers 3. Vlammend vuur, oordelen, verderf brengen, eeuwig verderf wordt er zelfs genoemd in dat verband. Dat zeg ik voor degene die menen dat vuur een reinigende werking heeft. Want er zijn er die denken dat je hout, hooi en stro kunt reinigen door het in het vuur te gooien. Ja, ik vind het absurd om serieus over te praten. Ja, het vuur verbrandt namelijk alle onreinheid. En als je dus onreinheid in het vuur gooit, verbrandt het daar. En onreinheid kun je niet reinigen. Dan heb je dat nog goud, zilver en kostelijke stenen. Dat kan wel. Maar vuur, ja, dat is afval. Dat is de Gehenna. Dat is de vuilverbranding buiten Jeruzalem. Ja, zeker. Letterlijk. Ja. Maar overdrachtelijk, het is de poel des vuurs. Gewoon vuilstort. Vuilverbranding. Ja. Met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen. Namelijk over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Want per slot, in principe kan elk mens God kennen, dat zegt de Bijbel. Ik zou het niet zelf kunnen zeggen, maar dat staat in de Bijbel, in Romeinen 1. Iedereen kan hem kennen, uit de schriftuur en uit de creatuur, zegt men in de orthodoxe kringen. Dat wil zeggen, niet alleen uit het woord, maar ook gewoon uit de schepping. En dat denk ik ook, ja. Alleen, ja, dat denk ik. Ik kan beter zeggen, dat geloof ik ook, staat in de Bijbel. En verder hoef ik dat niet toe te lichten, mag ik hopen. Maar er zit nog wat anders aan vast. Want we hebben ook wel eens wat meer in het profetisch woord gelezen en gezien. Dat voordat het oordeel voltooid wordt over de volkeren der aarde, zal hernieuwd het evangelie gepredikt worden aan alle volkeren. Ik moet even mijn zin alsnog veranderen. Ik wou zeggen te beginnen bij, maar dat is geen begin aan. Dat gaat gewoon door naar de opname van de gemeente. Want ter vervanging van de gemeente en ter voortzetting van het werk van de gemeente stuurt de Heer dus twee getuigen. Dat is de enige zin daarvan. Hij stuurde twee getuigen uit Openbaring. Dat is nog in de 70ste week van Daniël. En na de 70ste week van Daniël verzamelde hij 144.000 Jehovah's getuigen. Ik kan het niet laten. 144, ja, 12.000 Jehovah's getuigen uit elk van 12 stammen van Israël. En dan staat er zo uitgebreid en gedetailleerd dat ik er ook altijd bij roep, ik zie geen kans, ik zie echt geen kans om daar een geestelijke betekenis aan te geven. Hooguit iets als, het is mooi dat dat zo gebeurt, het is toch geweldig dat het zo, en dat er geen enkele stam veronachtzaamd wordt en dat ze allemaal gelijk zijn, alle 12. Hoewel je dan afvraagt waar de 13e gebleven is, maar het is toch weer verschil. Maar toch maar weer. Maar nee, gewoon letterlijk 144.000 dienstknechten gods. En wat gaan ze doen? Dat staat er niet bij, maar het is het laatste Bijbelboek. Je weet al lang wat dienstknechten gods gaan doen, toch? Het evangelie prediken aan alle volkeren volgens de standaardopdracht. Nee, niet dat die uit Marcus 16, ik bedoel die uit Exodus 19. Uit de roeping van Israël, een koninklijk priesterlijk volk dat genomen wordt uit al de volken en gesteld wordt tot een priesterlijke dienst voor al de volken. Want zei de Heer, ik neem je eruit en ik zit je in die positie, want de ganse aarde is mijn, enzovoorts. En hen worden de woorden Gods toebetrouwd om die te beheren en dus bekend te maken aan alle volkeren der aarde. En als je later leest, ga heen, onderwijst al de volken, komt het ook daar vandaan gewoon. Dus gewoon voortzetting ervan, logischerwijze. En na de 70ste week van Daniël gebeurt dat door 144.000 uit alle stammen van Israël. Die dan eerst boven water moeten komen, maar dat komt dan wel. Hebben we die nog? En of het dan resultaat heeft? Ja, een schare die niemand tellen kan, maar er staat er meteen achter. Die hun klederen gewassen hebben enzovoorts. Hè? Het koninkrijk ingaan. Ja. Maar degene die dat evangelie dus niet gehoorzaam zijn, ja, die zullen verwijderd worden. En ik zeg het weer erg netjes. Toch? Want de Heer zal met vlammend vuur wraak doen. En zij zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heeren. Weet je wat mij wel eens is opgevallen? Ik weet niet of ik het helemaal compleet kan debiteren nu, maar kijk, volgens de systematische Bijbelstudie onder het vak eigenlijke theologie is de vraag, wie is God? En dan krijg je een paar teksten. God is liefde. God is licht. En wat heb je nog meer? Nee, daarna krijg je de bijvoeglijke naamwoorden, barmhartig, goede tieren. En, maar wie hij is. God is liefde, God is licht. En nou heb ik nog nooit In welke dan ook van al die systematische, er staan er een paar in de kast, weet je wel, bij mij, maar goed. Heb ik nog nooit gelezen in dat rijtje, onze God is een verterend vuur. Dat staat gewoon in de Bijbel. Het is Hebreeën 12, het laatste vers. Want onze God is een verterend vuur. Men wil een God die liefde is enzovoorts. En let op dat het niet is, onze God is een reinigend vuur. Voor de alverzoeners onder ons, hè. Of die er zijn, weet ik niet, maar ik zeg het maar een beetje laconiek, om er ook niet te zwaar aan te tillen. Onze God is een verterend vuur. Dat is een ernstige waarschuwing. En hier heet het, met vlammend vuur wraakdoende. Elders lees je over een vlammend zwaard. En nog elders lees je, in Staalwors komt hij trouwens ook voor. En elders lees je weer over een zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Ja, dat is beeldspraak. Maar het is duidelijk, lijkt mij, hè. Oordeel, definitief, van, dat wil zeggen vers 9, verderf, oordeel, komende van het aangezicht des Heren. Maar het aangezicht des Heren, die term, impliceert de verschijning van de Heer en daarmee ook de activiteit van de Heer. Ook reeds in het Oude Testament en in de Hebreeuwse term voor aangezicht, ponem, de zeer die stam maar vooruit. Het aangezicht des Heren. Het aangezicht des Heren betekent letterlijk dat je de Heer kunt zien, het aanzicht, dan wel de buitenkant, hoor. Het is het aanzicht, je weet wel, vooraanzicht, zijaanzicht, achteraanzicht, aanzicht. Maar de term impliceert, by extension heet dat, bij uitbreiding en extensie betekent het zijn activiteit. Hij maakt zich kenbaar. En dat is hier dus ook zo. Dit oordeel komt van wat hier heet het aangezicht des Heren, maar in vers 7 heet het gewoon de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Maar het is hetzelfde. En dan vers 10. Wanneer is dat? Wanneer hij zal gekomen zijn, of gewoon wanneer hij komt, of wanneer hij komen zal. Wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden, en let op wat er staat. Om verheerlijkt te worden, niet om als verheerlijkt te verschijnen aan zijn heiligen, maar om verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En in betekent, en ik vind dat gewoon leuk om altijd erop te wijzen dat ik ook altijd hetzelfde zeg, in betekent in nauwe samenhang met. En als ik het zeg, denk ik meteen aan de Jehovah's getuigen. Ik kan het ook niet helpen. Omdat die zo'n term dan bij gelegenheid vertalen met in nauwe verband met, of in nauwe samenhang, verbondenheid geloof ik.
Nauw verbonden met,
ja. Het is een beetje absurd om het zo te vertalen. Maar toch, dat is wel de betekenis. Het is sterker, veel sterker dan ons Nederlandse woord in. En daarom moet het er altijd bij gezegd worden. En vooral hier, want je leest over die voorzetsels ook nog gemakkelijk heen, helaas. Maar dat moet je even niet doen. Hè. Het is om wonderbaar te worden samen met allen die geloven. Samen met wie? Samen met ons. En dat past ook volkomen in de context. Dan hou je de draad van het verhaal vast. De strekking van de uiteenzetting. Wij zullen namelijk, wij die, teruggrijpend op vers 4. Wij die, eventueel, wij die vervolgingen en verdrukkingen verdragen. Wij die lijdzaam zijn, vol overgave, in het geloof. Wij zullen waardig geacht worden het koninkrijk. En dat is precies vers 11. Waarom wij ook altijd bidden voor u dat onze God u waardig acht enzovoorts. Want wij zullen met Christus wonderbaar worden. Hij zal komen namelijk om verheerlijkt te worden samen met zijn heiligen, de gemeente dus. Die heiligen uit het Oude Testament met wie de Heer zou komen. In grote kracht en heerlijkheid en al die heiligen dan wel heilige engelen met hem. Zie je? En daarmee is ook verklaard die zin tussen haakjes, die er anders ook maar een beetje absurd tussen staat. Overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden. Ja, de heer wordt sowieso wel verheerlijkt. Hij zal in eerlijkheid verschijnen, ook als het getuigenis van Paulus onder ons niet is geloofd geworden. Hoezo staat die zin ertussen? Nou, omdat het gaat om dat degenen die dat getuigenis van Paulus geloofd hebben, zullen samen met Christus verschijnen in eerlijkheid. Dat is de hele context waarbij de apostel dus nog eens met grote nadruk toch, zij het dan in die tussenzin zegt, dat ze vooral gehoor moeten geven aan zijn boodschap. Iets wat vooral bij de Corinthiërs op zijn plaats zou zijn. En bij de Thessalonicenzen eigenlijk ook, maar ik wil het eigenlijk niet over hoofdstuk 2 met u hebben. Maar de apostel is natuurlijk toch in dit schriftgedeelte wat kort af. Waarom gaat het zo kort en waarom drukt hij zich niet gedetailleerder uit? En misschien wat genuanceerder. Waarom moeten wij dan zelf die nuances aanbrengen? En dan is mijn antwoord, dat is omdat de apostel enigszins geïrriteerd geraakt is, zoals dat ook gebeurt in zijn brieven aan de Corinthiërs. Want het blijkt uit de volgende versen, maar dat is hoofdstuk 2, dat zij haastelijk bewogen worden van verstand en verschrikt worden door geest, woord, zendbrief, wat het maar was. Zelfs alsof die van ons was, alsof wij het geschreven zouden hebben, dat de dag des Heren al was aangebroken. Ja, dag van Christus staat er, maar daar hebben we het een andere keer over, maar dat is een foutje, hè? Dat moet zijn alsof de dag des Heren al aanstond, dat wil zeggen, al begonnen was. En dan zegt hij, dat u niemand verleidde, want die komt niet, tenzij dat eerst gekomen zij. En dan vers 5, gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Zo van de apostel is geïrriteerd omdat ze wat hij hen verteld heeft, wat hij hen geleerd heeft, zijn ze kennelijk kwijt. En dan gaat de apostel hier alsnog in de gauwigheid enige dingen op een rijtje zetten in hoofdstuk 2. Wat heus niet aanslaat bij degene die die dingen überhaupt niet kennen. En die het nooit eerder gehoord hebben, want dan kun je met 2 Thessalonicenzen 2 ook niks. En daarom staat er ook tussen, gedenk gij niet dat ik u nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. En dat maakt het zo moeilijk om in een discussie te geraken over dat hoofdstuk. Want die discussie ontstaat door degene die wel dit hoofdstuk lezen, maar de rest van het profetisch woord niet kennen. En dus er wat in omsukkelen in, ja ik weet het gauw niet de nettere term, maar laten we zeggen die er dan in verdwalen. Enzovoorts. Nou ja, en dat veroorzaakt dus dat de apostel kortaf is. Ik noem dat staccato. Dat is met korte stoten. Het woord hoeft helemaal geen verklaring. Dat begrijpt iedereen wat staccato is. Hè? Dat is kort en krachtig. Bam, bam, bam. En het is een soort telegramstijl. En daar werkt hij nu naartoe. Daar loopt het in uit in hoofdstuk 2. En dat duurt zelfs tot en met vers 12. En daarna treedt de rust weer in. Maar u zou begrijpen uit dit stukje wat we nou gelezen hebben, dat de essentie is dat wij als gelovigen, wanneer wij met hem lijden, ook met hem zullen verheerlijkt worden. Het is niet maar vanzelfsprekend of een automatisme, maar collectief klopt het altijd. Wij als gemeente, collectief, zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat voor ons individueel geldt is, naarmate wij trouw zijn gebleven aan onze bediening, zullen wij ook individueel daarvoor loon ontvangen. We zullen wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En dat was 2 Korinthe 5. In onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is in die dag. Dat is de uitdrukking aan het eind van vers 10. Want wanneer zal het dan zijn? In die dag. Nou ja, in dat oordeel waarover de apostel hier spreekt, in het algemeen, al moet ik zeggen dat de uitdrukking in die dag in de praktijk gebruikt wordt, dat blijkt uit de context, voor wat wij zouden moeten noemen onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, Of we zouden het moeten noemen de dag van Christus, want die uitdrukking wordt ook alleen gebruikt in de relatie tussen Christus en de gemeente. U weet dat waarschijnlijk de dag van Christus is oordeel van Christus over de gemeente die zijn lichaam is. Dat is nog steeds Christus dus, vandaar dag van Christus. En daarna heb je dag des Heren. Dat is het oordeel van de Heer en de gemeente samen over de volkerenwereld, bij de aanvang van de 1000 jaren, ter introductie ook, maar de aanvang van de openbaring van zijn koninkrijk. En dan heb je nog eventueel de dag Gods, maar dan ben je echt tot de jongste dag. En die term komt uit 2 Petrus 3. De dag des Heren trouwens ook, staat daar ook. Over de wederkomst, maar bij Petrus is het wederkomstoordeel en dan uitlopend op, gaat in één keer door, daar. Dus staat achter elkaar. Maar in die dag vind je dus hier in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10. Je vindt hem ook in 2 Timotheus 1 vers 12 en 18. Speelt voor Paulus persoonlijk namelijk een rol. Het is maar een paar bladzijden verder, dus ik kan hem net zo goed lezen. 2 Timotheus 1, met de bekende woorden, ik weet in wie ik geloofd heb, halverwege vers 12. En ik ben verzekerd dat hij machtig is, mijn pand bij hem weggelegd, zo beeldspraak natuurlijk, te bewaren tot die dag. Hij heeft zijn leven aan de Heer ter beschikking gesteld en die doet er wat mee. En die bewaart dat tot die dag. Implicerend het loon dat hij zou ontvangen. En in vers 18 vind je de uitdrukking ook, die dag. De Heere geven, Onesimus, dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag. En daarna ook nog in hoofdstuk 4, 2 Timotheus 4, vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Ben trouw gebleven aan mijn bediening, lijden, verdrukking, verdragen enzovoorts. Voorts is mij weggelegd, dus dat is het vervolg erop. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de rechtvaardige kroon, het loon, de bekroning van zijn leven. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. Als het een tijdsaanduiding zou zijn, dan zou het zijn ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar het is veel meer de aanduiding gewoon van dag, namelijk oordeel. En dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar het is dezelfde gelegenheid, dus het maakt verder ook niet uit. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning lief gehad hebben. En daarmee dus verwachting hebben van de wederkomst van Christus, zijn verschijning in heerlijkheid enzovoort, en daarnaar hebben uitgezien en daarmee hebben gerekend. Dan ben ik terug in Romeinen 8. Ik reken, dat staat er, ik reken, logisch maar, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid aan ons. Die zal geopenbaard worden. Daarna mag je net zo goed lezen zoals je er staat, maar als je maar begrijpt dat wij in die heerlijkheid delen en dat het gaat over onze verschijning in heerlijkheid met Christus, zoals uit de rest van het hoofdstuk blijkt. Bovendien, het is een schriftgedeelte waar je 3 keer achter elkaar leest over zoonstelling. Toch? Nou ja, en daarna nog 1 keer in Galaten en 1 keer in Efeze, maar vooruit. Letterlijk. En dan weer terug naar 2 Thessalonicenzen 1. Want de volgende uitdrukking, vers 11, brengt ons inderdaad terug bij vers 5. Hetgeen ook betekent dat dit een zogenaamde cirkel is. Ik bedoel ook grammaticaal of stijlkundig. En dat betekent dat je dus een kortsluiting kunt maken tussen vers 5 en 11... En dus betekent het dat je vanaf vers 5 kunt doorlezen in vers 11. En eigenlijk, omdat er dezelfde woorden in staan, vanuit vers 5 doorlezen in vers 12. Heb je dat? Je kunt het ook anders doen. Je kunt vanuit vers 4 doorlezen in vers 11. gaat er maar om dat dat waardig geacht wordt over elkaar heen komt te liggen, want daartussenin, dat is een uitweiding die je eventueel in die structuur kunt overslaan. En dan gaat het gewoon verder met opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden. Zal ik het eens doen? Vers 5 en dan meteen vers 12. Een aanwijzing, verdragen van die verdrukkingen. Een aanwijzing, indicatie van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, voor het welk gij ook leidt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u. En gij in hem, enzovoorts. En ik hoop dat u nu merkt dat dat precies is wat we nou zojuist in die tussenliggende verzen gelezen en besproken hebben. En dat is dan de bevestiging van deze lezing, dat het daarover gaat. Over onze verheerlijking en dus onze wederkomst met Christus. En dan, als dat dan zo uiteengezet is, tamelijk uitgebreid mag ik wel zeggen, vind ik persoonlijk wel tenminste, tamelijk uitgebreid, dan komt de wat nurkse uiteenzetting van hoofdstuk 2. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en de opname van de gemeente, onze toevergadering tot hem, dat is de opname van de gemeente uiteraard, dat gij niet haastelijk bewogen wordt, zomaar ineens, plotseling, alsof de dag des Heeren reeds aanstond, reeds begonnen was, dat u niemand verleidde, want die komt niet, enzovoorts, enzovoorts, gedenk gij niet, want enzovoorts, ja. Ja, de verborgenheid, de ongerechtigheid wordt al gevraagd. Ja, dat is duidelijk. Ja, je wordt vervolgd, je wordt verdrukt. Maar dat wordt in de toekomst alleen erger. Maar dat is de grote verdrukking. Dat is als die ongerechtige, die mens der wetteloosheid openbaar wordt. Maar dat heb ik toch eerder gezegd. Nou ja, gedenk gij niet dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb? En daarom vliegt hij er overheen. Want ja, de essentie van het verhaal is niet 2 Thessalonicenzen 2, al neemt dat de meeste ruimte in. En dan roept het waarschijnlijk de meeste vragen op, althans in de praktijk. Maar als je de introductie van de brief gevolgd hebt, zoals we nu gedaan hebben, dan levert 2 Thessalonicenzen 2 geen enkel probleem meer op. Natuurlijk gaan we hem tegemoet en dat is voordat die ongerechtige op aarde geopenbaard zal worden. Want dat gaat allemaal over de dagen van de wederkomst van Christus. Maar ja, dan zal de Heer zelf, de Zoon des Mensen, verschijnen met zijn heilige engelen met hem. De wolken des hemels en zal het gericht zich zetten en dan zal hij de volkeren aan zich onderwerpen en oordelen. En dat is allemaal Daniel 7. Dat is allemaal tamelijk vanzelfsprekende zaak. En dan heeft het ook geen zin te struikelen over enig woordje in schriftgedeelte. Maar een van de redenen waarom er zoveel ruimte is in eventuele interpretatie van 2 Thessalonicenzen 2, is aan de ene kant omdat het inderdaad staccato geformuleerd is, dat is één. En anderzijds ook omdat de vertalers daar inderdaad totaal geen idee van gehad hebben. En dat is daarna ook niet veranderd, want degenen die er wel een idee van hadden of kregen, zijn altijd beschouwd geworden als sekten en zijn ook altijd vervolgd geworden. Zoals de Anabaptisten, de Wederdopers of hoe ze maar geheten hebben in de loop der tijd. De lui die wel een verwachting kregen op grond van bestuderen van de Bijbel, die ze ineens hadden, van de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhing. Niet dat ze er altijd even verstandig mee zijn omgesprongen, maar dat is weer een ander verhaal. Daar gaat het niet om, het gaat om het beginsel. En iedereen kan dat weten. Over de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk op aarde is nooit één regel terechtgekomen in welke geloofsbelijdenis dan ook. In de formulieren, zal ik maar zeggen. Nooit. Ever. De kerk leert daar niks over. En daarom werden degenen die er wel wat over leerden vervolgd, totdat het een beetje te lastig werd en te moeilijk en de maatschappelijke omstandigheden dermate waren dat het ook niet meer kon. En toen hebben ze uitgevonden, de kerk leert daar niks over, dus je bent vrij om daar je gedachten over te hebben. Maar we houden die in de gaten. Want als we de kans zien, dan maken we je af, al is het via internet. Soms denk ik dat zulke dingen, maar toch maar. Het is maar dat u het weet en begrijpt hoe zo'n schriftgedeelte in elkaar steekt. Juist dit schriftgedeelte is van belang, juist hoofdstuk 1 dus, is van belang voor de idee dat wij inderdaad een hemelse toekomst hebben met de Heer. En met hemels bedoel ik niet eens plaats, maar ik bedoel primair positie. Een positie als lichaam van Christus dat actief betrokken wordt met gezag en autoriteit in de openbaring van zijn koninkrijk over de aarde en dus in het oordeel over de levende mensheid. In de wederkomst van Christus. Het is tragisch dat daarover nooit wat in die stukken terechtgekomen is, maar ach, wij hoeven die stukken ook niet, we hebben de Bijbel en daar staat het allemaal in. Dat is de essentie van het verhaal. Ik ben de synode in Dordrecht dankbaar voor het initiatief van overheidswegen notabene. Staten-Generaal, dat is niet een kerkelijke instantie, dat is de burgerlijke overheid die opdracht gaf tot vertaling van de Bijbel. Komt daar nog eens om, of zulke dingen. De enige variant die ik ken is de Engelse, die van King James. Die heette nog James ook, vond het wel aardig. In Nederland gewoon Jacobus. En daar is het dan verder ook wel bij gebleven, maar... Oh nee, Frans ook, Louis ken ze. Jazeker, Louis, maar ik lees geen Frans. Het kost me te veel tijd. Maar toch wel aardig. Ik ben dankbaar voor die Bijbel die wij dan in de volkstaal gekregen hebben. Luther natuurlijk ook, maar dat was niet de overheid dan. Maar zodat we zelf die Bijbel kunnen lezen en inderdaad dingen lezen die... weliswaar niet in de traditionele christelijke leerstukken zijn opgenomen, maar die een zeer belangrijke plaats innemen in de Bijbel. En ik persoonlijk beschouw deze schriftgedeelte over de komst van Christus en zijn koninkrijk op aarde als volstrekt essentieel. Misschien nog wel meer, maar dat weet ik niet zeker, maar misschien nog wel zwaarwegender dan het idee van dat een zondaar kan worden wedergeboren, gerechtvaardigd kan worden voor God. Want wat is een zondaar? Hè? Ja, dat bent u, dat weet ik. Dus sorry als u zich beledigd voelt. Nou, maar het gaat erom dat God zegt, ik ga mijn macht, mijn koninkrijk vestigen in die wereld. En hij belooft dat vanaf bladzijde 1. Dan moet het toch een keer gaan gebeuren. En dan begrijp je toch dat het niet kan dat we in deze wereld zo leven en dat het voortduurt tot de jongste dag aan toe. En dan verdwijnt die hele wereld. Zo'n God hebben wij toch niet? En dus vind je de hele Bijbel door, niet als je zoekt, maar gewoon je vindt het hele Bijbel. Dat ligt er bovenop, het verhaal van dat die zoon des mensen, beeld Gods, moet verschijnen en in heerlijkheid de aarde zal onderwerpen en daar overheersen. En eigenlijk over de hele schepping natuurlijk. Volgens Psalm 8 is dat in ieder geval de betekenis. En daar zien wij naar uit. En vervolgens, maar ik beschouw het nog altijd als punt 2, hoger kom ik niet op de lijst, punt 2 is, en wij als gemeente zullen rechtstreeks in dat werk op het hoogste niveau betrokken worden. En dus zijn standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heeren als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heeren. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor die geweldige rijkdom die u ons geschonken hebt. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van de zegeningen, de geestelijke zegeningen, de hemelse zegeningen zelfs, van onze verlosser en zaligmaker. Dat wij deel hebben niet alleen aan zijn dood en begrafenis, maar ook aan zijn opstanding en zelfs aan zijn hemelvaart en zelfs aan zijn wederkomst in heerlijkheid om zijn koninkrijk te vestigen. We danken u te mogen beseffen dat wij kinderen des konings zijn en onderweg zijn naar de openbaring van dat koninkrijk. Dat is niet wat wij zelf bedenken of dat wij zelf wenselijk achten, niet wat wij zelf gezocht hebben, maar het is wat u bereid hebt voor degene die u lief hebben en u hebt het ons geopenbaard in uw woord. En we willen u dankzeggen dat we voor dat doel ook nu weer bij elkaar mochten zijn. Om onderwezen te worden in u en uw werk, maar daarmee ook onderwezen te worden in wie wij in u geworden zijn uit de rijkdom van uw genade. En daarom ook nemen wij de vrijmoedigheid om onszelf bij u aan te bevelen bij de kracht van uw genade. opdat uw werk dat u aan ons begonnen hebt, uw goede werk, opdat u dat zou voleindigen tot op die dag. Amen.